Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Pascal Jacobs. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja, ja. Daar zijn we weer, mensen, voor een nieuwe aflevering van Gitaarmannen, de podcast. Eerst even een stichtelijk woordje voor de mensen thuis. Hallo, mensen thuis. In de auto, weet ik van waar je bent. Misschien loop je op dit moment wel met je koptelefoon op door de Albert Heijn. De Jumbo of de Lidl, weet ik veel. Op zoek naar kleine chocolade gitaarmannetjes voor de Pasen. Weet ik veel, geen idee. Wie zal het zeggen? Leuk in ieder geval dat je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Dit is seizoen nummer 1. Mijn naam is Ed Struilaert en deze podcast is gemaakt uit liefde voor de gitaar en zijn bespelers. Het komt voort uit mijn theatershow Gitaarmannen, van Clapton tot Sharon. In het najaar gaan we in reprise, dus koop die kaartjes. Vandaag is mijn gast de enige echte Pascal Jacobsen. Songwriter en gitarist van Bluff. Pascal, dankjewel dat ik te gast mag zijn in jouw mooie huis.
Ik zit eigenlijk op de applausband te wachten.
Ja, precies. Ja.
Dus heb je die niet onder zitten?
Nee, die heb ik niet. Nee, ik heb allemaal andere dingen onder de knop zitten. En dat gaan we dadelijk vanzelf meemaken. Dankjewel voor de gastvrijheid. In het voorgesprekje wat we hadden, gaf je aan dat je ziet jezelf meer als een zanger die noodgedwongen gitaar is gaan spelen.
Ja.
En totaal niet als purist. Wat is wat jou betreft dan een purist? In hoeverre verschilt het dan met wie jij bent als gitarist?
Nou, we hadden natuurlijk net al even een gesprekje over. Kijk, als je jongens als Jaap Kwakman neemt.
Ja.
Wat overigens gewoon een goede vriend van me is natuurlijk.
Ja.
Dat is het type gitarist wat van jongs af aan, vanaf het moment dat eigenlijk helder werd, dit is het.
Ja.
Gitarist zijn, dat wil ik.
Mm-hmm.
Studeren, gewoon heel veel uren maken. Weten waar je op speelt, weten welke snaren, weten welke merken. Merkenneukers noemen we dat, weet je wel.
Merkenneukers.
Ja. Maar dan ook gewoon heel erg goed worden en alles kunnen. Gewoon dat, ook solistisch, weet je wel. Mm-hmm. In 32e soleren, dat soort dingen. Nou, dat gaat bij mij niet gebeuren.
Nou, niet hoor.
En hij is, ik vind hem trouwens een van de allerbeste gitaristen van Nederland.
Ja.
Maar hij is het tegenovergestelde van mij, denk ik.
Hmm.
Als gitarist.
Ja, jij bent dan iemand die meer van het harde werken is.
Nou, ik denk dat ik gewoon vrij helder heb gekregen door de jaren heen. Wat nou belangrijk is om te kunnen. En wat je nou echt wel moet kunnen. Dus bijna de luimemans benadering,
ja.
Eigenlijk.
Ja, precies. Dus wat noodzakelijk is en meer niet.
Eigenlijk wel.
Maar heb je nooit...
Als ik heel eerlijk ben wel. Want ik ben nu sinds 2 maanden zit ik voor het eerst weer in 25 of 30 jaar weer op gitaarles.
Ja, dat zijn het.
Ik ben gestopt toen ik 14 was, 15 was.
Waarom? Nou, waarom?
Je
wil jezelf dus toch verbeteren.
Ja, maar het komt ook een beetje, want mijn zoon die heeft 1,5 jaar piano gespeeld. Vond hij echt heel leuk. Maar op de duur was dat dan niet leuk genoeg meer. En papa speelt gitaar, vond hij ook wel leuk.
Mm-hmm.
Dus toen wou hij ook gitaar spelen. En toen vond ik een hele leuke leraar. Die man ken ik. René Colas, echt, hij is eigenlijk gewoon de beste bluesgitarist van Zeeland. Het is gewoon een hele lieve opa. Die super, super als leraar met hem aan de slag gaat met, wat wil je leren? Ed Sheeran? Oké, hop, weet je wel.
Daar gaan we, ja.
Het eerste liedje wat hij leerde van hem was The Cranberries, Toe.
Zombie?
Zombie. En of, dan ook het solotje. Tiriep, tiriep, tiriep.
Ja.
En na 1 les kon hij dat solotje spelen. Dat is natuurlijk leuk, want dan is het leuk, hè?
Ja, tuurlijk. Dat
moet leuk zijn gewoon.
Anders dan wordt het een soort van, weet je wel.
Moet ik weer, ja.
Als, hoe zeg je dat, Jezus die gekruisigd wordt, weet je, dat je naartoe gaat.
En toen dacht ik, ja, nou, die moet dus, de afspraak met René is dat hij iedere maandag, dus ook vandaag, maar we moeten het nu afbellen, want ik zit niet met jou.
Sorry René.
Sorry René.
Ja, ik kan de factuur sturen naar gitaarmannen.nl.
Juist.
Ja.
Maar hij komt gewoon iedere maandag voor de gitaarles van 3 kwartiertjes voor Sam. En toen dacht ik, ja, maar daar ben ik toch een lul als ik niet ook gewoon even 3 kwartier voordat ik het avondprakje ga koken, doe ik gewoon ook een lesje.
Ja.
En ja, ik vind het echt heel erg leuk. En ik merk nu in 2 maanden dat ik heb meer snelheid nu in soleren en zo.
Ja.
Je groeit heel snel als je oefent, kom ik nu na.
Zelfs als je 45 bent.
Ja.
Dat kan dus nog steeds.
Maar ik ben eigenlijk altijd lui geweest. Ik denk dat ik denk mooi kan spelen, maar vooral toch wel slag. Ik beschouw mezelf als slaggitarist. Met beperkte akkoordenkennis. Maar ik kan wel alles spelen. Ik bedoel, als ik kan wat uitzoeken, kan ik het spelen.
Je hebt wel echt een goed muzikaal gehoor.
Ja.
Ja, kan wel echt gewoon, want ik ben hier ook wel eens geweest. Want voor de mensen die nu
bij
luisteren.
Bij het feestje in deze zaal.
Ja, precies. Ja. Want dit is Pascal's huis. Je denkt, wat gant het. Dit is de woonkamer, of hoe noem je dit?
Ja, we noemen deze de herenkamer.
De herenkamer, dat kan ik me alles meer voorstellen. Maar dit is dus echt een ruimte met oud en nieuw. Dan, of met nieuwjaar, dan heb je hier altijd een feestje. Nou, dan staan er ook allemaal muziekinstrumenten. En het valt mij dan op dat jij gewoon eigenlijk alles gewoon zo meespeelt. Jij hoort het en jij speelt het.
Nou, ik denk dat is altijd wel, daar ben ik altijd wel goed in geweest. Dat noem een nummer. Als je het kent, dan kun je het.
Ja.
Maar ik zeg ook vaak, als je die kent, dan kun je het ook niet. Dat is precies het tegenovergestelde. Of eigenlijk hetzelfde.
Maakt niet uit. Het ding is,
je moet een liedje kennen om het te kunnen. Hmm. Maar als het ergens in je hoofd zit, dan weet je wel van, nou, ik ga ergens naar die G. Ergens naar waarschijnlijk een A-mineur. Het zou ook een C kunnen zijn. Maar dat hoor je snel genoeg als je er naartoe gaat. En alle toevoegingen, de dims en de susvieren. Kijk, als je gewoon het kampvuur gitaarspel, gewoon met z'n allen liedjes spelen, kom je vaak met een powerchord al wel. Kom je er al? Als je gewoon het even niet weet. Weet je
als je een basnoot voelt, dan weet je waar die ongeveer naartoe gaat. En dan kan je dat in je hoofd kan je dat snel vertalen. En dan,
precies. Ja. Zeker trouwens bas, hè? Want ik mag bij de jam sessies ook heel graag de basgitaar pakken.
Ja, het valt me altijd op dat jij pakt gewoon alles wat vrij is. Meestal sta ik dan hier bier te drinken en dan zeg ik, nou kom even spelen.
Doe even mee.
Ga even zingen, zing even wat. Dan denk ik, oh, jezus jongens, ik ben nog veel te lam. Dit gaat nergens meer over.
Ik vind niks leuker dan urenlang, maar jammen. Ik hou niet van bijvoorbeeld een blues in E. Want nee. ik ben niet de gitarist om dat vol te soleren.
Nee,
ik heb dat
E,
niet in mijn jargon of in mijn rugzak zitten. Ik kan dat eigenlijk niet. Maar ik vind het heel leuk om gewoon liedjes te spelen. En ik heb een hoop vrienden die in het covercircuit zitten, die hartstikke goed zijn en die miljoen liedjes kennen. Weet je wel?
Ja, dat is grappig. Dat valt me ook altijd op. Dan, weet je, dan zeg ik, kunnen we Leila doen bijvoorbeeld? Want die heb ik dan net
iedereen
uitgezocht.
Iedereen kan Leila.
Ja, maar ik ben echt zo'n lul. Ik moet het even uitzoeken, weet je wel? Want anders dan weet ik het niet. Dan ben ik te onzeker voor. Ja. Omdat dan, en dan denk ik, kan het toch niet? Kan het niet? Ah,
het
valt door de mand.
Het resulteert er wel vaak in dat als op de duur de tendens is van, hij kan het toch wel. Hmm. Dan wordt het natuurlijk ook van je verwacht. Wat wij vaak met bluff bijvoorbeeld deden. En dat is de laatste tijd is dat iets minder. Maar dan deden we een clubtour van 30 clubtouren, shows. En dan hadden we een week ervoor een liedje geschreven. En dan stond het gewoon op de setlijst.
Ja.
Maar je weet akkoorden toch? Dat en dat en dat. Ja, maar ik moet het er dan toch ook zingen. En dan, nou hier, speakbrief erbij op het monitortje. En dan, doe maar, weet je wel. En ik kom er ook altijd mee weg. Het lukt ook altijd alleen het zweet op je voorhoofd. En
in de bilnaad.
De klossende oksels.
Ja.
Maar ik heb het mezelf in die zin nooit makkelijk gemaakt. Ik heb nooit tegen Peter gezegd als hij de setlist maakte voor de avond. Ik durf dat, die kan het niet, ik wil dat niet. Gewoon als erop staat, doe je het.
Ja, precies. Gewoon niet lullen.
Ja, en dan gewoon heel veel risico's nemen.
Ja.
Maar, en eigenlijk nooit echt helemaal door de mand heen vallen.
Dat is heerlijk, toch?
Ja, daar ben ik goed in.
Ik heb dat dus wel dat gevoel altijd van, shit, dadelijk komen ze erachter dat ik niks kan.
Ja, ja, ja.
Ken je dat?
Er is een naam voor dat syndroom.
Imposter syndroom.
Juist.
Ja, ja. Dat zijn heel veel mensen dat hebben.
Maar ik heb dat ook. Ik heb dat ook.
Ik was gisteren had ik een optreden in het Nationaal Theater in Den Haag van Peter Heerschop. Die heeft daar een programma.
Ik zag een post van je. Ja.
Alles komt goed op zondagshow. En toevallig had ik het daar met hem en Paul van Vliet. Die was daar ook de gast. Hadden we het daar
over? Notabene,
Paul van Vliet. En die hebben dat dus ook.
Paul van Vliet heeft het. Ik bedoel, hoe groter worden ze? We hebben niet veel verdettes in Nederland.
Wordt niet veel groter als Paul van Vliet, inderdaad. Nee. Wat een man is dat ook.
Ja.
Geweldig. Maar goed, die hebben dat dus ook.
Hij is een fijne kerel, hè?
Hele amabele man. Ja. Heel innemend, weet je, geïnteresseerd. Ja. Dat was geweldig. Nou, hij speelt alleen geen gitaar. Dat is het enige minpuntje.
Nee, dat zou hem nog veel leuker maken.
Ja, volgens mij speelt hij wel gitaar. Want hij vroeg na afloop, het kan ook gewoon een beetje interesse fijn te zijn van, wat voor gitaar was dat? Een Martin, mooie gitaar.
Zo,
zo gaat dat. Maar ik vond het wel grappig, want jij appte me gisteren van, ik ben dus totaal geen purist. Toen dacht ik, goh, een niet-purist die net een Martin uit 1949 gekocht heeft. Ik denk, over door de mand vallen gesproken. Jij bent volgens mij wel gewoon...
Maar die heb ik gekocht en dat kost natuurlijk, kost klaar
met zo'n
gitaar. Maar ik vond tot voor kort het ook altijd wel een beetje gelul.
Hmm.
Je hoeft geen 15, 25.000 euro voor een gitaar uit te geven. Tot ik bij Fellowship op dat ding aan het spelen was.
Dus in Dedemsvaart, Fellowship of Acoustics. Voor de mensen, we noemen die namen één keer. De volgende keer moeten ze gaan betalen.
Precies, daarom noem ik het ook. Jij
luister je, Rudy,
kun
Rudy
je misschien wat aan overhouden.
Precies, ja.
Dat zou leuk zijn natuurlijk.
Voor niks aan de zon mee.
Dat ding moet ook terugverdiend worden
natuurlijk. Ja, ik ben lopend naar Middelburg.
Wat heb je allemaal staan? Dit bijzonders, dat bijzonders. Ik ben ook in de kluis geweest, dus ik heb ook op gitaren van 65, 40.000 euro gespeeld.
Voor de mensen die niet weten wat de kluis is, ze hebben dus daar in de Fellowship hebben ze echt een kluis. Dat is
letterlijk,
een echte kluis.
De bankkluis, hè?
Een bankkluis. Want dat zit in een oud-burgemeesters ding, geloof ik.
Mooi pand.
Heel mooi pand. En in die kluis, daar staan de meest exclusieve gitaren die je maar kan bedenken.
Ja.
Heeft hij daar nog steeds de gitaar die van Elvis was? Of heeft hij die niet meer?
Daar staat me iets van bij dat hij daar iets... Die jongen die mij hielp daar iets over zei. Maar weet je, ik heb daar op verschillende gitaar gespeeld. Echt de hele dure. Hè, de echt 65.000 euro voor een akoestische gitaar. Voor een dreadnought, weet je wel.
Ja,
maar in dat gesprek en al spelend kwamen we ook wel tot de conclusie dat alles... Nou ja, dat is misschien een beetje mijn mening hoor. Dus het is discutabel, maar alles boven de 10, 15.000 euro... is alleen maar nog duurder omdat er weinig van zijn. Dan is het collector's value.
Verhaal zit er vast.
Maar ik heb wel gemerkt toen ik op deze speelde... toen hoorde ik iets wat ik gewoon nog nooit gehoord had. Echt, ik werd gegrepen.
Ja.
En dat is dan toch 70 jaar lang drogen.
Ja.
Het hout droogt en dat heb je niet met een nieuwe gitaar. Hoe goed die ook is. Ik heb een D42, die staat uit beeld daar zo.
Nou, die staat voor de mensen die nu...
Oh, die kunnen
nu
ook
in beeld,
zien.
Hoor. Ja, die zijn
de D42 heb ik nu, denk ik, 12 jaar of zo. En dat is mijn eerste gitaar. Speel ik het meest op.
Is ook een dure rakker, hè?
Ja, die is een nieuw prijs rond de 6 of zo.
Ja,
dus het is een dure gitaar, natuurlijk.
Ja.
Maar, en die klinkt... Ja, die heeft alles en alles is beheersbaar of zo. Dat is een D42 sowieso. Maar die begint nu pas eigenlijk een klein beetje te eten. 12 jaar is nog niet lang natuurlijk.
Nee.
Maar ik zou ook nooit meer een nieuwe akoestische gitaar kopen met de kennis van nu. En zeker niet nu ik dit nu hierop gespeeld
heb. Ja, ik zou bijna zeggen, kan je hem er even bij pakken? Want ik denk dat de mensen thuis wel even...
de hele dag in mijn handen natuurlijk.
Ja, nee, dat zeg ik. Dat zijn we ook. Knippen eruit, mensen.
Hij heeft een boxje hier, zie. Maar alles is er of zo.
Hij klinkt wat mij betreft echt zoals een Martin hoort te klinken. Weet je, dit is gewoon wat mij betreft ook de sound van de unplugged plaat van Clapton.
Precies.
Weet je, als je hier die solo van Lela op speelt, dan is het hem gewoon, weet je.
Nou, ik ben met een groepje muzikanten in het geheim bezig aan het voorbereiden aan een theatertour voor 2020.
Hebben we hier een primeur?
Nee, want ik ga niet zeggen met wie ik dat doe. Dus maar ik ben met een paar muzikanten en ik ga, jij mag er van mij drie gooien hoor, terzijde tijd. Als ik naar buiten. Maar het zijn allemaal gitaarmannen. Op 1A. Met z'n vieren gaan we een theatertour doen. En die heren die spelen allemaal van die... beetje swampy dingen. We hebben New Orleans, blues. Crosby, Stills, Nash & Young, Beach Boys. Weet je wel, als je dat zijn de dingen die we nu doen. En als je dan op zo'n gitaar speelt, dan komt het echt... Dan komt het pas echt tot z'n recht, weet je wel.
Hey, maar leuk dat je dat met Bertolf gaat doen.
Wie?
Met Bertolf.
Nee, die doet niet
mee. Nee, doet niet mee.
Dit probeer jij nu mee.
Ja, ik heb een interviewcursus gevolgd. Ik denk, ik ga er even in.
Ik wel dat je
dat
goed doet.
Ik zie Jeroen Pauw het altijd doen. Ik
schrijf overigens wel af en toe met Bertolf. Okay. Bertolf is wel een maatje van me.
Ja, Bertolf.
Hij is overigens ook gewoon... dat is echt de beste multi-instrumentalist van Nederland.
Die gast is echt zo ongelooflijk.
Want ik vind hem, als hij zo leert, hij is heel netjes. Hij heeft niet dat... Hij is geen gruizige gitarist. Nee. Maar hij kan alles spelen. En als hij pedal steel of lap steel of alles. Ja. Hij is zo verschrikkelijk goed.
Ja, hij is goed, hè?
Niet normaal.
Ja, ik heb hem binnenkort ook te gast in de podcast.
Terecht.
Want dat kan niet missen. Maar jezus, wat een... Sorry mensen die gelovig zijn, maar wat een mooie gitaar.
Leuk, hè?
Zo, ik zou er bijna gelovig van worden, zeg.
Weet je het ook wel geinig? Dat is deze, die vind ik ook wel leuk om te vertellen.
Wat is het voor merk?
Het is een BM Cavalier. Een Japanner.
Een Japanner.
Een Japanner.
Ja.
En die stond op
Katowiki. Inderdaad.
Ja, dus Katowiki is een veilingsite. En dat is daar een veiling. En Katowiki is volgens mij één ding.
Ja.
En er worden liefhebbersproducten worden daar geveild. Dus van sieraden, de horloges. Maar ook iedere maand is een gitarenveiling. Het is heel leuk voor de mensen die nu kijken, die het leuk vinden.
Oh, ik wist dat niet, joh.
En het is de plek waar ook de wat exclusievere dingen ook verhandeld worden. Weet je wel, je kunt ineens ook een jaren 60 strat daar vinden en zo. Weet
tof.
Je wel? En dat wordt, er worden serieuze gitaren verkocht. Dat loopt soms ook echt op tot 15, 20, 30.000 euro. Maar deze stond bij de goedkope meukgitaartjes. En ik had zo het gevoel bij die kleur van die voorkant van dat zou toch wel wat kunnen zijn. Het is een Martin triple O imitatie.
Ja.
Dat kun je natuurlijk aan de vorm zien.
Ja, kleine dunne body.
En op de foto en de uitleg was al duidelijk. De frets die staken uit. De hals moest een reset hebben. Die stond zo krom als wat. Nou,
pijlenboog.
Het was helemaal foute boel.
Ja.
Ik denk, zal ik hem gewoon kopen? Dus ik heb geboden uiteindelijk voor 180 euro gekocht, weet je wel.
Zo.
En dan krijg ik hem thuis met die kromme hals en alles liep aan en weet ik
veel. Hoe wordt dat dan bezorgd? In een doos gewoon?
In een doos met plakband eromheen.
En dat komt dan waar vandaan? Uit Japan?
Nee, kijk, origineel is deze. Dit is made in Japan, maar dit was gewoon een Nederlandse meneer waar ik hem van gekocht had.
Ja, ja, ja.
En ik haal hem uit die doos en ik doe dit en ik denk, verdomd. Dat kan wel eens wat lezen, weet je wel. Dus ik ga ermee naar Jacques. Zeg, joh,
Jacques
Zwier is een gitaarbouwer in Vlissingen. En een van mijn beste vrienden. Hij heeft heel veel custom voor mij gebouwd. Om te linkshandig kun je geen donder
vinden. Achter ook eentje staan, inderdaad.
Ja, die rode prachtige gitaar daarachter. Ik weet niet of die in beeld staat.
Denk ik net niet.
Die laat ik straks nog even zien. Die heeft hij bijvoorbeeld gebouwd.
Ja.
Maar ik kwam het ding af. En hij had ook zoiets van, ja, dat zou echt wel eens wat kunnen zijn. Dus hij heeft ervoor... nog flink wat tijd heeft hij daarin aan besteed om er wat van te maken. En uiteindelijk klinkt dat ding zo prachtig nu. Ik gewoon, het is as good as the real deal. En dat heb je dan voor een paar honderd euro.
Ja, dat is heerlijk.
Dat vind ik ook.
Dat is genieten, toch? Ja.
Als je hoort hoeveel overhead en hoeveel eigenlijk de boel gaat meeresoneren.
Ja.
Ja, het is een galm van 3 seconden.
Het zit gewoon in de gitaar. Ja, het is geld meer dan waard geweest.
Leuk, hè? Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon gaaf.
Dat is een sport.
Heb je gewoon soms koop je rotzooi. Ik heb ook wel eens dat ik rotzooi koop.
Ja.
Maar dit is wel een goed voorbeeld van dat het dan goed valt.
Ja, dat soms kun je dat geluk hebben, inderdaad. Want ja, het zijn wel allemaal... Want jij bent linkshandig, hè?
Ja.
En dit zijn bijna allemaal gitaren die een soort van omgebouwd zijn, volgens mij.
Eigenlijk alles wat goed is, akoestisch. Er wordt natuurlijk wel tegenwoordig ook wel, en ook wel jaren 70 en 80 werd er ook wel linkshandig gebouwd. Maar het is natuurlijk een niche-markt.
Het is gelijk ook denk ik heel duur. Als je stel dat je echt een hele dure Martin linkshandig wil, is dat echt duurder? Of?
Nou, het is altijd wel een 10-15% duurder, maar dat is natuurlijk te overzien.
Ja.
Alleen er is gewoon niet zo heel veel goeds. Nee. Dat is gewoon een beetje het probleem. Als ik rechtshandig gitarist zou zijn. Ik heb echt wel een hoop verzameld. Ik heb volgens mij 50 gitaar of zo, weet je wel. Maar wat ik al net al tegen jou zei, meer dan de helft.
Kan eigenlijk, als er een vreugdevuur is, oud en nieuw, kan het.
Weet je wel, er zit heel veel rotzooi tussen. Maar ik heb ook een hoop mooie dingen. Alleen ja, ik loop nou nooit tegen een 60 Telecaster aan.
Nee.
Gewoon in de winkel. Of,
het verhaal wat Jaap Kwakman vertelde over die Gibson... Die van een oud vrouwtje was geweest.
Ja.
Die voor heel weinig geld over had genomen. Nou, dat soort dingen.
Die kans dat mij dat overkomt met een linkshandige... Ja, dat is hele goede merkgitaar is natuurlijk heel
lastig. Ja.
En daarom heb ik ook boven gemiddeld veel custom build gitaars. Ik heb, volgens mij heb ik een stuk of 5 akoestische gitaren custom build. En 10 elektrische strats, teles, Les Pauls.
Want toen jij begon met spelen, toen jij wist al gelijk van, oh, ik ben linkshandig. Want schrijf je ook links?
Ja, ik ben eigenlijk ambidexter wel. Ik ben echt links en rechtshandig.
Ja, ik heb dat zelf ook. Ik schrijf links.
Ik schrijf links, maar ik vang of ik gooi het liefst met rechts.
Ik knip met rechts. Weet je, als ik met een schaar, dan knip ik met rechts.
Belangrijkste, ruk jij met links of ruk jij met rechts?
Nou, dat ligt eraan. Ik voel dat vaak niet, want ik zit eerst al even een half uur op mijn hand.
Lak je nagels over.
Ja, precies. Ja.
We zijn er weer.
We zijn er weer, inderdaad. Mensen, u kan gewoon klachten sturen via gitaarmannen.nl.
Ja, dat zijn toch eigenlijk alleen maar gitaristen die hier natuurlijk naar kijken.
Ja, in principe wel. En natuurlijk ook wat fans. Ja. Zomaar wat fans. Maar die komen ook achter dingen op die manier. Ja, Hartstikke leuk.
Ja, die weten nu in ieder geval meer over jouw rukgedrag dan over mijn rukgedrag.
Ik ben natuurlijk ook een gitaarrukker wat dat betreft.
Maar ik denk wel, als ik nou op jonge leeftijd gewoon rechtshandig was gaan spelen, dan was dat natuurlijk ook goed gekomen.
Mensen vragen altijd mij van, want dan zien ze bijvoorbeeld me schrijven of weet je wel, en of signeren. Na afloop van een optreden en zeggen ze, hey, je schrijft links. Mensen letten daar dus blijkbaar heel erg op. Maar je speelt rechtshandig gitaar. Hoe kan dat? Ja. En dan zeg ik altijd, ja, maar ik heb twee handen. En ik doe met die gitaar, doe ik met alle twee die handen, doe ik iets. Dus volgens mij maakt het niet zoveel uit. Het is maar net hoe je hem.
Met mijn theorie ben jij in essentie een betere solo-gitarist dan slaggitarist.
Ja, dat ben ik ook.
En ik ben dat ook aan het polsen, links en rechts om me heen. Mijn theorie is dat mijn beste hand, ik ben linkshandig, mijn slaghand is mijn linkerhand.
Ja.
Ik ben linkshandig. Ik heb veel snelheid en ik heb veel controle op mijn linkerhand.
Mm-hmm. Ja.
En die rechterhand, ik heb ook altijd het gevoel dat ik kan die snelheid hier niet mee krijgen. Maar wel met die slaghand. Met andere woorden, als ik als linkshandige gitarist rechtshandig was gaan spelen, was ik waarschijnlijk een betere solist geweest.
Ja.
Zo zou je kunnen stellen dat de meeste rechtshandigen bijna allemaal slaggitaristen zijn.
Ja, misschien wel.
Zou je eens een keer moeten onderzoeken. Dat is nou een leuke of
dit is een goede
poll
vraag.
Of zo, weet
ik wel. Ik ga een poll zetten op mijn Facebookpagina.
En als mensen nou aangeven dat ze hoe ze zichzelf beschouwen. Kijk, de meeste gitaristen soleren en spelen slag.
Ja.
Maar ik denk dat als ik het aan jou vraag en dan meerdere gitaristen zullen toch gauw zeggen, ik ben meer een slaggitarist of ik ben meer.
Ik ben essentie meer een solo-gitarist. Ja.
En ik ben dus meer een slaggitarist. Ja. Dus eigenlijk wel geinig. Schrijf het in het kort op. Ja. Letterlijk van linkshandig slaggitarist.
Precies.
Of andersom. Ja.
Ben je linkshandig, ben je slaggitarist? Of ben je linkshandig?
Want ik wil het weten nu.
Ik wil het gewoon weten. Ik wil het weten. Dus je kan ook gewoon mailen natuurlijk als je dit hoort naar info@gitaarmannen.nl. En dan maak ik wel de balans op. Geen enkel probleem. Ik word er toch niet voor betaald. Even kijken. Ja, maar je hebt nog wel wat gitaren waar je vanaf wilt, toch? Of niet? Kunnen we ook gelijk een oproepje van doen? Nou, dat doen we na afloop. Maken we nog even een extra filmpje. Gaan we even door jouw gitarenkamer. En dan kan je aangeven van, nou, hier wil ik vanaf, hier wil ik vanaf.
Ja,
en dan,
dat
mensen zeggen van, nou, ik stuur even een mailtje. En dan.
Nou, ik vind eigenlijk, want die muur, die moet alleen maar volhangen met de dingen waar je eigenlijk zelf heel graag op speelt.
Klopt. Ja, toch? Ja. En je hebt hier om je heen behoorlijk wat dingen. Ik wil even terug naar het moment dat jij de gitaar en misschien wel muziek voor het eerst ontdekte. Heb jij zo'n moment gehad waarop je echt dacht van, ja, muziek.
Ja, eigenlijk wel van jongs af aan. Mijn broer die is muzikant. Dat was hij ook altijd al. Die is 9 jaar ouder. Goeie zanger. Hij woont in Groningen. En hij is nog steeds muzikant. En hij zat al in beentjes, weet je wel. Toen ik 10 was.
Wow.
Toen ik 8 was, zat hij al in beentjes. Hij was 9 jaar ouder. Hij werd beroepsmuzikant op zijn 15 of zo. 16e, weet je wel. Echt meteen beentjes.
Ja. Yeah.
Dus ik ben er altijd van jongs af aan wel echt mee. Ik ben ermee grootgebracht eigenlijk.
Hmm.
Dus ik was er wel heel snel begeisterd, zeg maar.
Heb jij een bepaald nummer of een bepaalde artiest uit die tijd waardoor je dacht van, hey, dit raakte mij? Of weet je, ik heb dat gehad bijvoorbeeld met Voodoo Child.
Nou, Ray Vaughan. Toch wel Ray Vaughan.
Steve Ray Vaughan, ja.
Nogmaals, weet je, ik ben natuurlijk nooit zo'n. Ik heb mezelf nooit beschouwd als solo-gitarist, maar dat stuk, dat werd wel aangewakkerd door Ray Vaughan. Ja.
Welk liedje van hem was
ja, voor jou? Ja, die live plaat, Double Trouble. Mary Had a Little Lamb of zo.
Oh, ja.
Dat soort liedjes.
Ja, dat is te gek. Ik probeer het even erbij te zoeken, maar ik ben offline, zie ik nu net. Dus dat is hartstikke leuk.
We hebben een wifi, hoor. De wifi-code.
Ja, mensen, de wifi-code. Als u het wilt weten. Even kijken, nou, dat komt maar later wel eventjes.
Eigenlijk was het voor mij natuurlijk toch wel veel meer de liedjes.
Ja.
Dus ik luisterde naar Jim Croce. Ja, dat weet je.
Bijvoorbeeld dit. Time in the Bottle. Doe hierbij. Gitaarmannen, de podcast.
If I could save time in a bottle, if
First thing that I'd like to do.
Flip, 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 flip.
Mooi, hè?
Is bijna klassiek, hè?
Ja.
Till eternity passes away. Just to spend them with you.
Eigenlijk is dit het soort muziek waarmee ik ben grootgebracht. Of waar ik mee in aanraking kwam. En dat ben ik heel veel gaan draaien. Ik heb heel veel naar John Denver geluisterd.
John Denver? Wel grappig dan, dat is wel een parallel. Is onbewust waarschijnlijk. Maar zowel Jim Croce als John Denver zijn natuurlijk om het leven gekomen bij een tragisch vliegtuigongeluk.
Ja.
En die Jim Croce helemaal, die heeft nooit van zijn succes kunnen genieten. Want...
Dat vertelde jij me zojuist.
Ja, dat Time in a Bottle, dat is dus pas echt bekend geworden. Nadat hij om het leven is gekomen. Want hij was heel veel aan het toeren.
En dat Bad Leroy Brown, dat was toch ook een...
Dat was ook van hem,
maar dat was dan ook daarna pas waarschijnlijk.
Ook daarna pas, ja, zeker.
Ja, de Showbiz Quiz, ja. Dag liefje.
Hi. Live vanuit. Ja mensen, we zitten gewoon in een woonhuis.
We zitten gewoon in het huis.
Dus dat kan zomaar gebeuren. Even kijken hoor. Ik zit ondertussen hier zo even Stevie Ray Vaughan op te zoeken. Ja, dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk deze. Ja. Wat zei?
Er zit bijna geen randje op. Hè? Het is bijna helemaal clean.
Het is
hè?
Gewoon een, volgens mij een Fender amp.
Er zit bijna niks op.
Bassman had hij geloof ik. Hij had volgens mij twee versterkers. En hij gebruikte wel zijn Tube Screamer. Voor zijn overdrive. Maar dit is inderdaad.
Ja, mijn ervaring is dat de beste gitaristen het meest clean durven en kunnen spelen.
Ja.
Ik maak altijd weer de fout. Altijd toch weer iets meer gain. Iets meer gain.
Gain is, ik vind gain...
En dan hoor ik het terug, denk ik, ja, kan me vloeien. Weet
dat
je
beter gewoon gay kunnen heten.
Juist.
Ik vind het, nee. Sorry voor maar mensen die...
Het grote debakel is natuurlijk, als je de gain erop draait, hoe meer gain je erop draait,
ja,
hoe lekkerder het is of zo. Hè?
Ja.
Je hebt sustain, het gaat allemaal vanzelf.
Wat ik het nadeel van gain vind, is dat het op een gegeven moment ook dat gaat doen. En ik draai altijd het hoog eraf. Ik hou ook wel van heel veel gain. Ik hou heel erg van de sound van Santana. Dat vind ik dus echt vet.
Ja, maar dan
vet.
Is het uber gain of zo. Ja,
ja ik ben er niet zo goed. Het is volgens mij een combinatie van... Ik heb zelf nu een beetje de code gekraakt voor mezelf. Ik heb eigenlijk altijd mijn Tube Screamer aanstaan. Maar echt heel licht. Ja. Dus dat geeft een klein randje. En dan heb ik nog een ander pedaal. Wat...
Ja, want hij moet wel een beetje breken.
Dus ja.
Als hij niet breekt, is hij echt cool. Ja. Clean is, dat kan het ook niet.
Nee, dus en dan heb ik daarnaast nog een ander pedaaltje. Wat eigenlijk nog een overdrive is. En die geef ik echt een flinke jetser. Waardoor die eigenlijk die Tube Screamer en je amp over zijn nek gaat.
Ja.
Maar op zo'n manier dat het romig wordt.
Ja.
Ik wil dat het romig is. Weet je? Ik wil niet. Vroeger had ik het ook. Had ik zo'n zoom multi-effect ding.
En dan ging de distortie daar.
En dan was het echt. Ja. Dat. Niet fijn om naar te luisteren. Dus, maar dat is inderdaad de valkuil altijd. Hè?
Ik doe er mijn hele leven al over om die knop terug te draaien.
Ja.
En iedere keer als we een periode niet hebben gespeeld. Nu hebben we 3 maanden niet gespeeld. En vorige week zijn we dan weer begonnen. Dus nu gaan we lekker toeren naar de zomertoeren. Ja. Helemaal.
Lekker de festivals.
Festivalseizoen en zo. Maar we hebben 3 maanden. We zijn druk geweest. Maar niet meer bluff met andere dingen. En dan gingen we een dagje voorproduceren en oefenen. Gewoon, want we oefenen niet vaak. Nagenoeg niet. Maar als je 3 maanden niet gespeeld hebt. Dan boeken we gewoon een show in een kleine club. Eigenlijk een inspeelshow.
Even
en
weer,
de dag daarvoor gaan we de hele dag oefenen. En dan merk ik, dan staan de instellingen gewoon keurig weer op een versterktje. Zoals de laatste show. Dan denk ik, ja, veel te veel gain, man. Ja. En dan draai ik alles weer terug. En zo gaandeweg zo'n tour. Iedere keer een klein beetje meer gain.
Blijft bizar.
Een beetje meer. Tot ik weer in dezelfde situatie weer tot de conclusie kom dat ik het weer kapot gedraaid heb. Maar weet je, het probleem is ook als je aan het zingen bent. Dat heb jij ook als je aan het zingen en het soleren bent en het spelen. Het is ook moeilijk. Het is gewoon, ja.
Maar je wil het voelen.
Je wil het voelen. Maar
het voelen.
Dat lukt eigenlijk alleen maar met die toon. En ik heb het idee dat als je met minder gain speelt, voel je je naakter. Heb je het gevoel dat het minder in de muziek blendt, tot je het terug hoort. En dan blijkt het veel beter te blenden dan die, te veel gain.
Volgens mij heeft het ook te maken met hoe je zelf staat op het podium ten opzichte van je gitaarversterker.
Ja.
Want jij gebruikt geen in-ears ook, hè?
Nee.
Heb je dat wel eens geprobeerd?
Ja.
Dat was het niet, hè?
Nee, ik krijg een soort paniek met die dingen in mijn oren.
Ik heb het dus ook geprobeerd. Ik doe het ook
verschrikkelijk.
Niet meer.
Maar het probleem is ook, je wil die versterker ook voelen. En,
ja.
En die gains, die doet het pas als je wat harder zet. En,
ja.
Ja, Ik vond altijd, ik vond het niks.
Maar jij hebt je amp voor je liggen, geloof ik?
Ja, schuin voor je. Ik heb drie wedges liggen.
Ja,
drie wedges, drie floor monitors. Liggen, ja. Floor monitors. En de vierde ligt in lijn. En dat is eigenlijk mijn versterker.
Ja.
Die ligt rechts voor me op een standaardje recht op mijn oren.
Krijg jij hem, dan krijg je hem echt vol, zeg maar.
Vol in de smol, Frank.
Droog in de smol.
We hebben het laatst nog een keer gemeten. En dat was op de plek waar ik stond. Terwijl ik uit aan het halen was. En ja, mijn stem ook weer over de gitaar heen moest. Toen was het 112 dB waar ik stond.
Goedemiddag.
Het is gewoon vraag om problemen ook.
Het is vraag om problemen inderdaad.
Maar het probleem is, met die in-ears, ik vind het zo kut gewoon.
Ja.
Nou, het probleem is, ik zing nogal hard. Want Marty, onze toenmalige Fons Vuismix, een goede vriend van me, die heeft het een keer gemeten op 30 centimeter afstand. Als ik echt uithaal.
Ja.
Dat was ook 110 dB.
Zo.
Dus als ik heel hard zing, als ik hou vast zing of zo. Ja. Hou vast. Weet je, dat is, dan is het zo hard dat vervormt. Dus als ik die oortjes in heb, vervormt die toon.
Ga ik dus
vals zingen. Ja, en dan had ik denk 2 jaar heb ik in-ears gebruikt. En dan had ik het gevoel van, nou, ik zat er wel op vanavond. En trots, weet je wel, zo kan je zo'n avond wel eens hebben. En dan zei ik, hey Marty, hoe was het aan de voorkant? En dan begon hij altijd over wat er dan bij hem met het mixen niet lekker ging. Dat ik denk, nee, dat vroeg ik niet. Hoe speelden we?
Ja,
het zat er allemaal een beetje naast, hè, zei hij dan. En dacht ik, nou, echt niet. Ja. Ben ik nou gek? Ik zing niet vals. Ik bedoel, één ding wat ik niet doe is vals zingen.
Ja.
Daar ben ik gewoon zelfverzekerd over. Maar dan ging ik het terugluisteren op YouTube. Ik alles net zo 10% boven de toon.
Ja.
Oh, kut is dat. En dat is niet zo dat de gemiddelde luisteraar die bezoeker van zo'n show vindt niet dat ik vals zing. Alleen het blendt gewoon niet genoeg. En ik haat het als het boven de toon is. Ik heb liever onder de toon. Liever onder.
Ja, natuurlijk. Dat is bluesy.
Ja, dat is niet erg. Donder.
Nee. Ja. Ja, dat is ja. Maar dat, wat ik altijd ervaar met gitaartoon, elektrische gitaartoon, als ik zet hem altijd achter me, en eigenlijk liefst gewoon op de grond.
Ja.
Dan die hoge tonen, die gaan een beetje onder me door.
Ja.
En ik pak vooral zeg maar het romige. Ja,
het hoogmid en het wat dieper.
Dus ik pak vooral die, weet je, dus ik voel hem, maar ik hoef hem niet meer zo. Ik ga hem niet heel schel zetten, want hij is waarschijnlijk al precies goed. Weet je, en dat werkt voor mij heel prettig.
Ja.
En dat is ook een zoektocht. Daar ben je ook jaren op zoek. Dan zit ik hem weer hoger, zit ik hem weer lager, zit ik hem gekanteld. Ik heb ook een tijdje voor me gehad inderdaad. Van, nou, kijk of dat werkt, want dan hoeft niet zo hard.
Ja.
Nee, ik werd helemaal gek.
Maar ook de duizenden pedaaltjes die alle gitaristen die al een tijdje spelen. Iedereen heeft de fase gehad waarin die alles wilde hebben.
Ja.
Van flanger tot chorus tot overdrive, gestapelde overdrives. Met, oh ja, twee delays over elkaar. Hartstikke leuk. Kun je U2 spelen.
Ja.
Live.
Nee, het moet passen. Het moet passen in wat je doet ook. Weet
nou
je?
Ja, je hebt dus die twee gitaristen in mijn optiek. Je hebt die jongens die minutieus de sound proberen te imiteren van wat het origineel is. Dat is de gitarist die je ook nodig hebt voor een goede coverband.
Absoluut.
Dat echt adapteren van wat het origineel is of zo.
Ja.
Daar ben ik nooit geweest. Dat heb ik nooit gekund en ook nooit gedaan.
Ik heb een nieuwe rubriek. Vragen van de mensen thuis. Ja, het is een hele slechte jingle dit. Ja, ik heb vragen van de mensen thuis. Ja, en ik had even op Twitter geroepen van, ik ga maandag met Pascal zitten. En heeft u vragen? Vraag maar raak.
Ja, nou, kom op.
Dus er zijn heel veel vragen die niks met gitaar te maken hebben binnengekomen.
Ja, ik stel die maar niet.
Nee, ik heb er een aantal uitgevist. De eerste is van DJ Rats. Die ken ik uit mijn tijd van Kicks Radio. Maakt nu nog een programma bij Ice Radio. En is het bij Rob Stenders. Zit hij op de Bonanza podcast, stream. Hele goede DJ. Vol van muziek altijd. En die stelt een goede vraag, vond ik. Heeft Pascal ooit inspiratie gehaald uit echte alternatieve indie, zoals bijvoorbeeld Jimmy Eat World? Want vooral bij onder andere Blauwe Ruis, denk ik dat terug te horen. Als hij een Engelse tekstschrijver zou hebben, dan is het gewoon indie.
Kijk.
Nou ja, dat vond ik wel een goede vraag.
Het is wel weer leuk dat hij dat zegt. En, maar het is niet zo. Ik Ik heb me nooit zo echt verdiept in wat meer de obscure kant van muziek of zo. Eigenlijk niet.
Nee.
Maar ik vind wel dat ook in productie moet het niet zo klinken alsof het doodgeslagen is. Alsof nee. Je moet de gebeende paden een beetje proberen te vermijden. En ook iets nieuws weer proberen te doen.
Ja.
Dus in klank hebben we het altijd wel geprobeerd te zoeken meer links van het midden eigenlijk. Maar de liedjes zijn op een of andere manier, dat is een term commercieel. Die je eigenlijk alleen maar gebruikt voor liedjes die voor een groot publiek zijn.
Die scoren bij een groot publiek.
Maar waar we zelf, maar vooral misschien wel Peter en Bas veel meer naar luisteren. Dat zit allemaal toch wat meer links van.
Ja.
Dat komt meer uit hun hoek.
Ja, precies.
En de meest zingbare hoekjes en de refreinen. Gitaristische introotjes, dat soort dingen. Dat is echt mijn ding.
Kom met jouw koker. Bijvoorbeeld Engel voor één dag.
Ja, zo'n Likkie. Dat is waar je dan mee opgevoed bent of zo. Weet je.
Ja.
Ik denk dat het. Dus wat je hoort is misschien wel de indie-invloeden via die andere mannen.
Ja.
Dat is wel eerlijk.
Nou. Even kijken. Dan hebben we een vraag van Anouk Straalman. Die vraagt, wat gebeurt er na een optreden? En wanneer zien we jullie, Pascal en Ed, weer eens samen op het podium?
Die heb jij uitgekozen, die vraag.
Die heb ik uitgekozen, ja.
Laten we dat binnenkort nog wel eens een keertje doen.
Ja,
dan, hè?
Ja. Nee, maar ik weet toevallig wat er altijd gebeurt bij jullie na een optreden.
Slap lullen, bier drinken.
Staan er altijd een paar tabbiertjes klaar bij jullie, toch?
Natuurlijk.
Dat is echt wel, dat vind ik mooi altijd. Het komt rond. Komt
ik pak,
aan
ik pak regelmatig nu een wijntje.
Een wijntje?
Ja.
En dan rood of wit?
Rood.
Een lekker rood wijntje. Ja. Dat is ook wel lekker, hè? Wow.
Maar eigenlijk komen we toch ook heel vaak in de kleedkamer weer tot conclusie dat rock and roll in Nederland natuurlijk helemaal niet bestaat.
Nee, natuurlijk
het is
niet.
Natuurlijk 9 van de 10 keer is het gewoon. Ja, is het gewoon zo'n container, weet je wel, bij een festival. Ik hoef het jou niet uit te leggen, Ed.
Nee, ik weet het.
Een container met, met slechte stoelen.
Ja.
En soms staat er wel eens een afgetrapte Chesterfield.
En een paar broodjes kaas, een paar appeltjes.
Die er al van soms al staan, weet je wel.
Dat is het.
En dat optreden in Nederland, hè. Is natuurlijk nog veel erger als je een toerende band bent door Amerika of door heel Europa of zo. Is natuurlijk gewoon alleen maar wachten.
Altijd.
Je bent de hele dag aan het wachten. Dus wij zijn allemaal wel ster in het de verveling verdrijven en zo.
Ik heb dat afgelopen jaar weer gemerkt toen ik die eerste theatertour deed. Man.
Wachten,
en ook omdat het mijn eerste tour was. En ik had een bus geregeld via Citroën. Citroën, voor al uw auto's. die had een hele mooie bus ter beschikking. Maar ja, die moest ik dan ophalen. Weet je wel, dus ik. En dan had ik gezegd, jongens, iedereen gaat gewoon mee in de bus. Dus maar ook de techniek. Dus dat betekent wel dat we 's ochtends om 10 uur op pad waren.
Nou, ja.
Maar ik was de enige die de bus mocht rijden. Dus ook 's avonds na het optreden.
Wachten.
Wachten. En ik moest iedereen weer terug thuis af. Ja. Ik was de laatste die klaar was. Ja, dat gaan we dit jaar dus anders doen.
Dat doen wij al een hele tijd anders. Ja. Moet ik heel eerlijk toegeven.
Ik moet zeggen, dat voelden we allemaal heel erg rock'n'roll, hoor.
Ja.
Echt dat ik dacht van, oké, dit is gewoon.
Hoe meer afzien, hoe meer rock'n'roll.
Ja.
En ik ben natuurlijk gewoon een verwend joch.
Maar het is toch heerlijk?
Ja,
als het kan.
Dat vind ik ook.
Ja, ik zou vinden dat ik het ook kon zeggen. Nou, misschien komt het ook nog wel eens. Ik heb het nog even te gaan, hopelijk. Even kijken, we gaan door naar de volgende vraag. Saskia van den Boogaard, die zegt, kun je ook op een rechtshandige gitaar spelen? Dus als die omgedraaid is.
Ja, niet zo heel goed, maar.
Dat lijkt me wel echt een mindfuck.
Ik kan er een pakken, hoor.
Doe dat maar even. Dan praat ik ondertussen eventjes naar de mensen toe. En dan zeg ik, mensen, als u dit nou leuk vindt, dan gaat u gewoon eventjes naar gitaarmannen.nl. En dan kan je klikken op afleveringen. En daar kan je abonneren op deze podcast. Dat is hartstikke leuk. Want dan krijg je namelijk gewoon direct in je favoriete podcast app de nieuwe afleveringen. Waaronder dus deze. Kijk, daar is
een imitatie ovation.
Een imitatie ovation, ja. Ik vind het echt zulke spuuglelijke gitaar.
Ja, ik vind het ook heel leuk. Oh. Deze gitaar is ook niet van mij.
Nee, zou ik ook zeggen.
Maar het is natuurlijk een beetje gek, want je moet.
Ja, je moet alles omdraaien.
Maar je moet van onderaf naar boven spelen.
Ja, ook nog eens een keer. Ja, en ik zag dat Dave van de Kick.
Ja, veel verder kom ik ook niet dan een beetje akkoorden in klooien. Maar
dat lijkt me heel raar, want je moet in één keer in je hoofd alles omdraaien.
Ja.
Weer. En dat is, lijkt me gek. Maar,
maar je komt er op de duur wel een beetje mee weg. Ook bijvoorbeeld wat ik wel heb met basgitaar spelen. Ik heb heel lang geen basgitaar gehad. En bij het oefenen en bij het geklooi en bij de gitarenwinkel waar je dan weer koffie zit te drinken, staan altijd natuurlijk rechtshandige bassen.
Ja.
Dus ik heb zo lang op zijn kop gebast dat dat nu mijn tweede norm is.
Ja.
En dat ik pas, en ik heb nu iets van 3 of 4 basgitaren, waarvan er 3 linkshandig zijn en 1 rechtshandig. En die zijn inwisselbaar voor mij om op te spelen. Ja. Dus dat, in die zin is het, wen je daaraan.
Dat heb je wel gewoon goed opgepikt als het ware.
Ja.
Nou, dat was dan de eerste rubriek, of de eerste keer de rubriek van de vragen van de mensen thuis. Laat ik nog 1 keer mijn hele slechte jingle horen.
Ik wil even meeluisteren.
Dat is trouwens Buddy Holly.
Vind je het ook niet overbodig dat je dat erbij meldt?
Jawel, sowieso. Ik denk als ik er doorheen wil, dan komt er nu mijn stemmer aan die achter me. En dan dit ben ik.
Vragen van de mensen thuis.
Ja, je zou niet zeggen dat ik het ben, maar ik ben het. Ja.
Je lijkt een beetje op me.
Ja, weet je wat ik ook wel leuk vind? Om even te laten horen, dit.
Ja.
Dit ben jij ook, hè? Ben je dit ook op gitaar?
Ja, samen met Robin. Maar,
het was jouw eerste bandje, hè?
Ik speelde mee. Ik speelde mee op deze track. Maar je hoort eigenlijk meer Robin vragen.
Wat nog te gek.
We hebben een reunie gedaan, hè?
Ik zag het.
Ja.
Ik zag het.
Het is echt heel erg leuk. Een dikke maand geleden in de spot.
Hier in Middelburg, ja.
Nou ja, de vraag van de dames van de jongens. Goh, die kerels werden allemaal 50 dit jaar. Kun je niet op het verjaardagsfeestje opdraven en dan dat jullie dan een reunie doen? Ook uitgelegd, dat werkt niet zo. Wil je, zeker niet als je gewoon een avondvullend programma, nou ja, avondvullend, een uur of anderhalf wil spelen.
Ja.
Dan moet je daarvoor oefenen. En ook niet een beetje.
Nee.
Zeker niet als het allemaal eigen werk is. Wat je 25 jaar niet hebt aangeraakt.
Er zijn nergens, staan daar dingen online hoe je dat moet spelen.
Nee, nee.
Weet je? Geen tabs.
Maar het was wel leuk. We hebben elkaar weer. Dat waren alle 3 die mannen van die band. Had ik een goede klik mee. Was ik bevriend mee in die periode. Als je 17 bent, voor het eerst dronken wordt, voor het eerst meisjes. Al die dingen die je voor het eerst meemaakt, was met hun in die periode. Weet je wel?
Te gek.
Zaterdagmiddag in de oefenruimte, ja, een kratje bier legen met elkaar. En dronken worden, daarna friet eten en daarna muurbloempje in het café. Weet je wel?
Ja.
Maar we hadden elkaar echt allemaal heel lang niet gesproken. Ik had hun alle 3 al heel lang niet gesproken. En dan heb je zo'n eerste ontmoeting weer. En dat is dan, ja, en na zo'n kwartiertje, 20 minuten ongemak.
Even ontdooien.
Komen de grappen van vroeger weer. En was er niks veranderd.
Lekker toch? Ja.
En we hebben ook echt 3 keer een hele avond daaraan besteed om te oefenen. Ook gewoon zorgen dat het er goed in zit. Nog een nieuwe track geschreven, ook voor de reunie.
Gaaf. Ook al opgenomen?
En dat was hartstikke goed. Nee, we hebben nog niet opgenomen. Misschien nemen we nog een keer op.
Ja, dat is toch geinig, joh.
Maar wel leuk.
Toen zong je nog in het Engels. Was Bluff toen al... Dit is uit 93, zag ik.
Ja. Nou, ik zat voor dat ik met Wolfclan ging spelen met Peter Slager. Mijn huidige bassist natuurlijk van de Bluff. En de toenmalige drummer, Henk Jonk, zat ik in een andere band. Dat was een soort fusion, jazz, pop, muziek.
Heel raar dat dat nooit wat gehoord is.
Nee, maar het was ook gewoon niet goed. Wij deden allemaal hele moeilijke. Wij gingen liedjes van Zappa spelen en zo. Terwijl we allemaal niet zo heel goed waren. Eigenlijk gewoon wel slecht waren.
Ja.
Gewoon.
En maar dan
toch,
leuk.
Weet je wel.
Ja.
En Mother's Finest en Robert Palmer. Maar allemaal niet makkelijke dingen of zo. En die moest ik dan zingen. En ik haalde het wel, maar het was niet mooi.
Nee.
Het was gewoon niet mooi. Maar dat bandje was de voorloper van Bluff. Daar ben ik op de duur mee opgehouden. Toen ben ik vervolgens met dat rockbeentje gaan spelen met Wolfgang Sister. En toen ik daar een paar jaar mee bezig was en dat leuk in de regio wel een beetje leefde en zo. We hadden echt wel een aanhang.
Mm-hmm.
En we waren ook wel redelijk succesvol. En we verkochten zaaltjes uit in Zeeland.
Te gek. Ja.
Toen werd ik door Peter gevraagd. Goh, zullen we die samenwerking nieuw leven inblazen? En zullen we een Nederlandstalig bandje beginnen? En daar had ik betwijfels over. Want ja, ik was committed aan Wolfclan.
Het is ook een stoere band, als ik dat zo hoor. Ja, teksten, dat was wel echt gewoon...
We hadden ook allemaal van die teksten die ik moest uiteindelijk die liedjes nu weer gaan zingen. With your little black lace and your high heels, it's my heart you're stepping on.
Ja.
Blood red lipstick, you'll get me overdone. Wat was het? If they catch me, they put me away, but I don't give a damn. I'll never change my point of view. It's the sinner that I am.
Ja.
En dat was ook... Dat soort dingen, weet je wel.
Ja.
Van belten en Iron Maiden-achtige zang en zo.
En Tin Lizzy vibes ook wel.
Ja, veel dubbele dingen. Ook. Nou, uiteindelijk werd ik door Peter gevraagd, wil je niet Nederlandstalig? En toen heb ik tegen Peter gezegd, dat is goed. Maar ik ben committed aan Wolfclan.
Even niet fucken nu.
Even niet fucken. Nee. Dat nam hij dan heel serieus. En toen begonnen we met Bluff. En dat duurde ook natuurlijk al een paar jaar voordat het wat werd. Toen we een jaar of twee bezig waren, hadden we een repertoire van een stuk of 12 nummers. Want dat schiet niet op, hè. Dat is iedere één keer in de week 3 uurtjes oefenen. Dan schrijf je niet een hele plaat bij elkaar.
Nee, dat is echt...
Om de zaterdagochtend, weet je wel. Met een kater. Altijd met een kater.
Ja.
Maar toen dat op de duur een beetje beter ging, en toch wel heel veel beter ging, toen moest ik op de duur gaan kiezen. En toen heb ik dus toch voor Bluff gekozen.
Goeie keuze.
Dat was een goede keuze, ja. Maar dat vonden zij heel... Dat vonden
Wat
zij
was de reden moeilijk. Waarom je dacht van, ik kies voor Bluff?
Ik moet dus een klein beetje anders gegaan, hoor. Ik ging steeds meer tijd en energie in Bluff steken. En daarmee koos ik in die zin voor Bluff. En ik ben nooit op het punt gekomen dat ik moest kiezen. Maar uiteindelijk kwamen de jongens van Wolfclan naar mij toe van, we moeten eens praten.
Maar wat deed jij besluiten? Geloofde je meer in wat je met
eigenlijk
Bluff deed,
zagen of? Die mannen heel, heel reëel in. Mijn collega's van Wolfclan zagen heel reëel in dat Bluff meer kans had om te slagen.
En dat je zelf, jij voelde dat zelf ook?
Ik voelde dat zelf ook. En zij kwam uiteindelijk met mij praten om te zeggen dat zij met een andere zanger verder wilden.
Kijk.
Ja. Maar daarmee haalden ze natuurlijk de hete kolen uit het vuur voor me. Tuurlijk, en dat klopte ook gewoon. Als ze dat niet zo gezegd hadden, was ik natuurlijk 3 maanden later ermee opgehouden. En daarna is er nooit meer contact geweest, maar nooit kinderzinnen of iets vervelends. Maar dan is het wel leuk als je in al die jaren samen weer op het podium staat.
Ik kan me voorstellen dat je in Middelburg is natuurlijk niet zo groot. Dat je zo'n gezellige stad, dat je elkaar toch tegenkomt af en toe.
Ja, ik kwam die man eigenlijk bijna nooit tegen. Maar
dat is ook dat bizar.
Maar zo klein is het wel, ja.
Ja, maar dat is toch bizar. Dat vind ik altijd van die... laten we inderdaad nu gewoon even over Bluff hebben, inderdaad. Ik wil niet te diep natuurlijk daarop ingaan allemaal, want daar is al zoveel over bekend. Maar wat ik wel tof vind, en dat wil ik wel even zeggen, dat ik het onwijs tof vind altijd dat jullie beginnende acts altijd een kans geven en een podium bieden.
Ja.
Ik bedoel, jullie hebben mij ook ooit een keer gevraagd voor voorprogramma. Ja. Volgens mij hebben wij elkaar leren kennen ooit via Huub Reinders, denk ik zomaar. Die toen jullie plaat gemixt had.
Jij hebt natuurlijk Paradiso ook gedaan bij ons.
Paradiso ook, ja. En een aantal voorprogrammashows. Ja. Maar dat was toen, Huub nam me toen een keer mee naar Consolatie. Van, weet je, kom maar even mee. En ik was toen met Huub mijn debuutplaat aan het opnemen. En ik had toen een cd'tje met 4 of 5 liedjes bij me. Zo van, dan geef ik die even aan jullie, weet je. En dan misschien, en toen vroegen jullie van, wil je mee op tour?
Ja.
Toen onder andere in de IJsselhallen.
Dat was geen kleintje.
Klokgebouw.
Groot, 3.500, 4.000 man of zo.
Ja, dat is echt huge.
Maar
echt
goed.
Huge. Maar dat vind ik super tof, want jullie doen het ook met Hanson Poe.
We hebben ook echt Raccoon in de begintijd op sleeptouw genomen.
Echt waar?
Dus nu, nu geen sprake meer van. Nee. Die verkopen ons eruit nu.
Ja, denk je?
Nou, in ieder geval vergelijkbare verkoopaantallen. Maar ze hebben echt een tour meegetoerd als voorprogramma en zo.
Dat is toch te gek?
Ja.
Stephanie Struik, die ook de gast is trouwens in deze podcast. Die hebben jullie ook regelmatig meegenomen.
Ja, die heeft een vorige clubtour heeft ze gewoon al een stuk of 20 voorprogramma's gedaan. Ja,
maar dat is
goed, weet je, het is een goed voorprogramma. Dat is ook belangrijk. En voor ons ook. Dan is het ook wel leuk als je nog soms een beetje kan verrassen met bands die ook vooral de aandacht nog kunnen gebruiken.
Want je hoeft het niet te doen.
Nee, en ik vind ook als je het doet, er is vaak een tendens dat bijvoorbeeld crewleden of een front of house mixen dan het voorprogramma niet zoveel kans geeft.
Ja.
Weet je wel? Zachte draaien, vol in de TL-balken, gewoon geen showlicht.
Ja.
Het systeem op 85 dB in een popzaal, weet je wel. En dan komt de hoofdact en dan is het 110 blazen. Maar ik vind dat hebben we nooit gedaan. We hebben ons altijd er hard voor gemaakt.
Ja.
Je hoeft niet de specials van Bluff weg te geven bij het voorprogramma. Want dat nemen we niet voor niks mee. En
precies.
Je wil natuurlijk vlammen. Maar je moet ze wel een fair chance geven. Ook dat je het ook faciliteert. Dat ze lekker stevig kunnen spelen. Dat ze goed in het licht staan. En dat ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben.
Waarvoor dank.
Ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt, die voorprogramma's. Die deden wij met Bluff ook bij. Condonering, De Dijk, weet je wel. Die deden wij ook.
Ja.
En ik herinner me wel dat we bij De Dijk het voorprogramma deden in Zeelandhal of zo. En dan was er bij het soundchecken de monitormixer was erbij. Die totaal volstrekt ongeïnteresseerd een beetje schrijven. Wilde die wat vragen, was het te veel moeite en zo. En dan bij show, toen deden we de show. En dan sta je voor 2.500 man in de Zeelandhallen hier. Dat is het grootste wat je ooit hebt gedaan in je carrière. met Bluff. In de tijd dat we nog helemaal volstrekt onbekend waren. Ja, en dan is de, was de monitormix gewoon weggelopen. Die had er even geen zin in. Die moest een peukje roken.
Ja.
Maar die gozer ben ik een paar maanden geleden nog eens, of een jaar geleden of zo, nog eens tegengekomen. Die deed de techniek op een locatie waar wij moesten optreden.
Ja.
Zeg, weet jij nog dat jij toen bij de dijk deed je ons geluid? Oh ja, dat weet ik echt niet meer. Ik zeg, nou, ik nou wel.
Ja.
Want jij deed dit en dat. Dus dan legde ik hem het verhaal uit. Nou, hij werd helemaal rood.
Heerlijk.
Hij schaalde zich dood. Ik zeg, want je was ook een lul. Weet je wel? Je moet ook gewoon... Je doet het wel of je doet het niet, een voorprogramma.
Ja.
Toch? Zo belangrijk.
Dat vind ik wel. Ja, weet je, voor het voorprogramma is het zo belangrijk. Er hangt zoveel van af.
Ja.
Het zijn echt gouden kansen die je krijgt, weet je. En die probeer je te grijpen door te zorgen dat je echt gewoon scherp bent. En dat je alles probeert goed te doen. Ik weet nog niet. Dat vind ik wel een mooi verhaal om even te vertellen. De eerste keer dat wij jullie voorprogramma deden in het Klokgebouw. Ik had toen net mijn eerste singeltje uit. En ik had een bandje met allemaal, allemaal natuurlijk bij elkaar geraapte muzikanten. Die elkaar ook niet allemaal heel goed kenden, maar een aantal wel. En de afloop hing echt een euforische sfeer. Want we hadden het echt heel goed gedaan. Het publiek deed er echt heel goed mee. En echt, we dachten, yes, we nailed it.
Ja.
Het was op een gegeven moment ons bier op. En toen zijn een aantal van die gasten zijn jullie kleedkamer ingegaan. En die hebben toen uit jullie koelkast gewoon bier gehaald.
Ja.
En toen kwam Ron, jullie tourmanager, jullie steun en toeverlaat. Die kwam op een gegeven moment zo in onze kleedkamer binnen. Die zei, hebben jullie bier uit de kleedkamer gehaald? Ja?
Ja.
Nou, die ging wel eventjes even tekeer. Ja, dat moet je dus echt doen. Maar dacht ik, oh nee. Oh.
Nee, maar,
ik was kwaad, jongen. Want ik wist dat niet.
Ik zou je eerlijk zeggen, maar ik ben eigenlijk... Ja, volgens mijn vrouw ben ik niet zo heel makkelijk. Ben ik best wel een beetje een moeilijke man. Denk dat ik dat ook eigenlijk wel ben. Maar ik kan ook wel coulant zijn. En ik kan ook wel scheiding maken tussen wat belangrijk is of wat niet. Als ik het podium afkom, ik kom in de kleedkamer... en er staat niet een tapbiertje voor mij...
Ja.
Dan ben ik echt ballistiek.
Ja.
Echt? Want dan zit je nog hoog in je energie.
Ja, ja.
Op het podium af, weet je wel?
Ja. Yes!
10.000 man. Ja. Op het podium af, op de kleedkamer.
Zo, lekker biertje.
Godverdomme.
Ja.
Waar is de bier op? Ja. En dan moet je... Oh, moet het nog besteld worden? En dat duurt het een kwartier.
Ja. En dan ben je uit je vibe.
Dat verpest mijn avond.
Ja, ik kan het helemaal.
Ik wil het podium afkomen. Dat is toen, ik rookte ook nog. Daar ben ik nu al 5 jaar mee opgehouden, maar... Het podium afkomen is bij de gitaar, Rodi. Een brandende sigaret krijgen. Ja. En een biertje. Belangrijkste in de wereld, weet je wel.
Ja. Ja, want je hebt net zelf alles gegeven.
Dat wil je ook.
Nu wil je weer even
en
wat
nu,
nemen.
En nu, even, ja.
nu even voor mij. Me time.
Ik heb niet veel nodig. Geef mij gewoon een biertje.
Precies, en een peukie. Ja. Toen nog. Ja, mooi. Maar ik vond het wel een mooi verhaal. Dat rond toen even lekker. Die ging even tekeer. We stonden gelijk op onze plek.
Don't touch my beer.
Ja, en die gasten, we hebben het nog steeds erover. Weet je wel. Ja, weet je nog dat we toen... Oh, iedereen schaamt zich nog kapot. Heerlijk. Even kijken. Ja, hoe is het... om als gitarist in Bluff te spelen. Want je bent natuurlijk de enige gitarist. Soms speelt Bas natuurlijk ook mee.
Ja.
Maar dan heb je geen toetsen meer. Tenzij er wat meeloopt in Logic. Dat kan natuurlijk allemaal tegenwoordig. Ja,
dat doen we ook natuurlijk wel regelmatig.
Dat moet ook tegenwoordig. Ja. Zeker als je gewoon goede
producties hebt. Als je groot geproduceerde liedjes hebt.
Ja, ontkom
je kun je ervoor kiezen of je neemt nog een toetsenman en nog een gitarist mee. Dan ga je gewoon met 6 man op podium staan.
Ja.
Maar wij zijn gewoon... nagenoeg de kleinste formatie van een poprockband.
Wat jullie natuurlijk overigens wel natuurlijk doen als jullie groot spelen, dan hebben jullie vaak Reinier erbij, Reinier Scheffer.
Ja, maar dat doen we eigenlijk ook maar 2 shows per jaar.
Ja, precies. Maar de echt grote dingen.
De echt grote dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik bijvoorbeeld wil volgend jaar weer Ahoy-shows doen. Ik denk dat ik het dan niet wil.
Nee.
Dat heb ik nog niet besloten of zo, maar ik heb het idee ook wel weer cool om gewoon echt met z'n drieën en dan een enorme venue en dan dicht bij elkaar.
Ja.
Even laten zien van we zijn een band.
Gewoon als band inderdaad. Ja. Want dat, volgens mij hadden jullie dat ook toen jullie die allereerste Ahoy DVD.
Ja.
Dat was toen ook echt zo.
Het is toch ook wel weer mooi als een beetje klein is of zo.
Toch?
Ja, we hebben net in Ahoy hebben we 2 shows gedaan. In de Ziggo Dome hebben we een show gedaan afgelopen jaar. Met blazers en strijkers.
Big band ook.
Big band, weet je wel. Ik sta gewoon met 25 man op podium. En dat vond ik heel gaaf om te doen. Maar ja, we zijn gewoon een bandje. Het is ook belangrijk dat je dat laat zien.
Maar ik denk ook dat lekker voelt als je... Je kan ergens op terugvallen. Je moet...
Het geeft een soort adrenaline, een soort trots. Zo van, dat doen wij met z'n vier of zo.
Ja.
Dat voel ik ook altijd wel als we show doen.
Ja.
En maar het spelen in die band voor mij is... ik ben natuurlijk gitarist en zanger. En ik ben in eerste instantie zanger.
Ja.
Dus mijn partijen zijn altijd ondersteunend. En omdat ik niet de solo-gitarist ben die ik eigenlijk zou willen zijn... maak ik mezelf natuurlijk altijd wel mogelijk of zo.
Maar ik vind jouw partij niet zingen, makkelijk.
Nou ja, het zingen moet wel samen kunnen met het spelen. Dus ik merk ook als ik dan een keer bij het soundcheck en het oefenen even een nummer speel, wat we altijd spelen, maar ik zing niet mee, dan denk ik, oh, nu heb ik ineens 40% meer over. Ja. Nu kan ik nog een keer doen ergens. Ja. Maar dat kan niet als je aan het zingen bent en aan het spelen bent. Dat zijn allemaal van die liedjes. We hebben ook maar weinig liedjes, echt met waar het vrij is, hoe lang het duurt. Of waar we nog even losgaan met solo's of zo. Mooiste verliezen, het liedje, dat kan soms wel 12 minuten duren.
Kan je even lekker uitwaaien.
Ja, en dan kunnen we ook in de soleren, Bas en ik, alle twee in.
Oh ja.
En dat kan soms uitwaaien en langer duren. Maar de meeste liedjes zijn gewoon 3,5, 4 minuten. Kopstart.
En als er een solo is, dan is die ook al een soort van...
Ik speel harder dan ik heb kan. Solo, altijd, iedere noot hetzelfde. Ja. Al 25 jaar.
Hey, hoe zei James Hetfield van Metallica dat, weet je wel? It pays the bills.
Juist.
Dat is toch zo?
Nou, ja. Maar het is ook, het is het origineel. Ik heb namelijk ook wel een beetje een moeite met... Notabene, een van mijn grootste voorbeelden is Adam Duritz van de Counting Crows. Hem als zanger heb ik heel hoog zitten. Heb je onder de knop volgens mij?
Counting Crows. Veel overhoord. Ik hoop dat dit nu de goede knop is trouwens. Anders dan.
Benieuwd.
Hoe heet de gitarist ook alweer?
David Immerdoek. Emmy. De man met de hardste lachen.
Echt waar?
We hebben in New York met hem in een restaurant gezeten. We werden weggestuurd.
Omdat hij zo hard zat te lachen.
Echt zo, weet je wel. In een vol restaurant.
Kan je dan er wel normaal naar hem luisteren als hij zo'n gitaarsolo had spelen?
Nee, maar die gozer is heel nog gestoord. Maar die heeft die zo'n prachtige, vuige manier van spelen.
Ik heb ook nog dit nummer, even kijken. Deze.
Dit is dit. Het is altijd een beetje off.
Ja.
Er is niks netjes aan.
Niks, echt niks. Nee, je hoort ook gewoon dat dit waarschijnlijk de eerste of de tweede take is geweest.
We zaten met Holiday in Spain in de studio. Die ging natuurlijk opnemen met David in de Gluck. En met Adam. En dat was natuurlijk Counting Crows liedje. Het was een liedje. En wij dan vertaald, Holiday in Spain. En toen ging hij de solo in spelen. Nou, hij pakte de gitaar en dan ging die slide solo. Eerste wat er bij hem opkwam. En toen zei hij, zet nog maar een keer aan. Die andere moest ook meeklinken. Nou, dan speelde hij nog een keer dezelfde solo. Zet nog maar een keer aan. Speelde hij nog een keer dezelfde solo. Maar het eerste idee was dan, dat ging hij dan kopiëren.
Ja.
Toen deed hij de octaaf erboven nog een keer. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Toen deed hij de octaaf eronder nog een keer, nog een keer. Je hoort, als je die solo luistert, hoor je gewoon 8 of 9 keer de solo over elkaar heen gestapeld. En dan krijg je gewoon het ABBA-effect ineens. Ja. Weet je wel? Die gestapelde. En dat is dus die sound van die solo. Dat is weird, jongen.
Dat is grappig.
Maar goed, hartstikke goed.
Ja. Whatever works, weet je.
Maar het soort muzikant, ja, ik hou er wel van dat het leeft. En dat het dus de ene keer beter is dan de andere keer.
Ja.
Dat vind ik ook wel tof. Maar...
ik hou ook heel erg van voetballers die de ene wedstrijd een 3 scoren en de andere wedstrijd 10.
En je soms kunnen verrassen.
Dat vind ik mooi. Ja. Als iedereen altijd maar 7 scoort, dan is het saai.
Ja.
Want je moet eigenlijk nooit weten wat er gaat gebeuren.
Nou, dat heb je met Adam als zanger dus. Die doet altijd iets anders. En soms is dat beter dan het origineel. Maar heel vaak is het gewoon... Ja. Ik hou je nou gewoon op de zanglijn of zo.
Ik vind dat ook. Ik vind dat er een bepaalde ruimte is voor... vernieuwing ook of zo. Ik bedoel, als ik naar liedjes van mezelf luister van 5 jaar geleden en nu, dan denk ik, oh, ik zing het anders, want het is gewoon geëvalueerd.
Ja.
Maar ik hoor ook wel eens, John Mayer heeft er ook een handje van, als hij dan live gaat spelen met zijn nieuwe plaat, dan gaat hij alles in één keer heel anders zingen. Dan denk ik, dude.
Maar voor de luisteraar is het gewoon vervelend, want die vindt dat een leuk liedje.
Ja.
Misschien kun je dat op, gitaristisch kun je dat veel meer maken dan met zang.
Ja, sowieso. Ik denk als je moet gewoon als een solo een bepaald kenmerk heeft, moet je dat altijd pakken, vind ik.
Ja.
Maar daaromheen en daarvoor en daarna en daartussenin moet je de vrijheid hebben. Ik bedoel, ik speel nooit een solo hetzelfde. Nooit.
Nee.
Altijd, weet je wel...
Maar dat maakt jou veel meer een solo-gitarist dan mij.
Ja,
want ik heb op de duur... ik heb een trucje. Nou, dat doe ik een trucje altijd. Dus ik blijf juist heel erg vasthouden aan het origineel. Maar dat komt ook een beetje omdat ik niet zoveel in de trucendoos heb zitten.
Ja.
Dat is gewoon een heel eerlijk verhaal. Ja. En dan doe je zo goed mogelijk wat je kunt. Dat maakt misschien ook dat we wel zo'n consistente band zijn.
Ja, jullie zijn heel betrouwbaar
zijn in wat we spelen.
Het is altijd kwaliteit. Ik heb jullie zo vaak gezien. Het is altijd gewoon...
We spelen gewoon het liedje.
Ja.
En zo goed mogelijk.
Maar ik vind het wel interessant. Hè, want ik heb dat dan van Clapton bijvoorbeeld ooit een keer ergens gelezen. En van der... boek, volgens mij heet dat boek ook De Gitaar. Dat is zo'n groot boek en er zijn drie van die gitaar op de voorkant. Er zit alles in over de historie van de gitaar. Die hebben we echt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Volgens mij zegt Clapton dan daar ook in van, ja, ik speel geen enkele solo ooit hetzelfde. En als ik een fout maak, maak ik hem twee keer, want denken mensen dat het zo hoort.
Ja. En dat doe ik trouwens ook altijd. Ja.
Dat is echt zo'n dingetje. Rare, zit je er helemaal naast, nog een keer. Rare, en dan denken mensen, oh, dat mooi, mooi.
Maar het herhalen van dingen is natuurlijk... daar is ook onderling met je groepje ook natuurlijk veel plezier in te halen. Zo, weet je?
Ja.
Hoe Bas altijd de partij van Adam in Counting Crows zingt bij Holiday in Spain. Hij zingt de Engelse partij. En hoe ik ook standaard altijd, iedere keer weer... door de microfoon aan Bas vraag... Hey Bas, doe jij die partij van Adam? Ja?
Ja.
Oké, okay. Onze eigen Adam.
Ja, is toch mooi. Ja.
En dan gaat Bas hem spelen. En dan kijk ik... heel verbaasd. Ja. En dan kijk ik naar Norman en dan doet Norman...
Ja.
Maar dat hebben we echt al 1000 keer gedaan.
Ja, maar zo heb je de gewoon...
Maar dan denk ik voor de mensen die er nu zijn, die dat nog niet hebben gezien, denk ik, oh, wat grappig.
Er zullen altijd mensen zijn die er voor het eerst zijn.
Precies. En al die mensen die het al voor de 6e keer zien, die denken, doen ze dat nou echt?
Ja.
Doen ze nou
maar die
echt?
Gaan ook,
maar die, dezelfde
maar die, vinden jullie, die vinden jullie leuk, anders waren ze niet. Dus dan vinden ze dat
dan
ook
Dan is dat ook oké. Okay, ja.
Toch? Ja, dat denk ik.
Repeat until funny.
Ja, dat is zo. Dat probeer ik ook met deze podcast.
Ja, gewoon door. Gewoon doorgaan.
We gaan gewoon door. Even kijken. Ja, we zijn bijna op het einde. Alweer. Het gaat zo snel. Even kijken. Wat wil ik nog echt vragen? Ik heb zoveel vragen.
Ja, wat wil je nou?
Zoveel vragen. Ik wil nog even die...
Heb ik over die Ibanez iets vertellen?
Ja, nee. Die moet je even pakken.
Want het is echt de lelijkste gitaar op de aardbol.
Is het nou paars of is het nou roze?
Ibanez.
Paars, hè?
Je had in die lijn ook van Steve Vai.
Met zo'n handvat erin. Ja.
Nou, dit heeft natuurlijk...
Is jouw allereerste gitaar?
Het is mijn tweede elektrische gitaar. Ik had een Kimaxe.
Wie kent hem niet?
Een Kimaxe, volstrekt onbekend merk. Maar dat was een rechtshandige stratkopie, heel slecht. En maar die was rechtshandig. Er waren snaren omgezet. Daar kon je natuurlijk ook niet mee optreden. Want dit was mijn eerste rechtshandige of linkshandige elektrische gitaar. Maar ja, dat heeft dan zo'n Floyd Rose.
Tremolo. Voor de mensen die niet weten wat het is. Die snaren zitten eigenlijk een soort van gelokt. Ja, en aan de bovenkant heb je dan ook nog iets zitten geloof ik,
hier
toch?
Heb je ook nog loks, hier zo.
Met inbusjes zit er toch of niet?
Afgehaald.
Ja, die heb je afgehaald.
Maar ik herinner me nog dat ik deze gitaar... dan moesten we optreden op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. En toen dachten we een uurtje voordat we opgingen... zullen we de nieuwe snaar opzetten.
Goed idee!
Maar het probleem is, als je die hier afhaalt... dan zit die door die veer meteen tok op dat blok. En dan moet dat weer loskomen van dat blok.
Ja.
Maar dan moet je dus... ja, eigenlijk moet je één snaar vervangen... en dan pas de tweede eraf halen en dan een snaar vervangen. Maar nee, we hadden alles eraf gehaald.
Oh, man.
En dan net voordat je op moet, je enige gitaar, weet je wel...
Ja.
2000 man.
Oh, ik voel hem al.
En dan moet je eigenlijk die middelste snaartjes, als ze eraf zijn, die moet je een beetje op stoom brengen.
Beetje
op
lekker opbrengen.
En dan moet je die twee erbuiten en dan die twee erbuiten. En dan moet je langzaam die spanning opbouwen van binnenuit. Anders dan gaat die helemaal scheef en verschrikkelijk. Maar dit is eigenlijk een verschrikkelijke gitaar.
Het is echt zo'n shredder.
Je doet het ook niet meer weg of zo.
Nee, toch? Er zit gewoon nostalgie.
Ja.
Kleeft eraan. Geweldig. Even kijken. Ja, nog eventjes. Nog twee dingetjes wil ik aanhalen. En dan breien we er een punt aan. Eén is even met Bluff de toekomst. Waar gaan jullie, wat zijn jullie plannen? Nu België ligt nu aan jullie voeten.
Ja.
Eindelijk.
We zeiden 10 jaar geleden tegen elkaar. Laten we in ieder geval met elkaar afspreken dat we het nog 10 jaar doen.
Ja.
Nou ja, we zijn nu 10 jaar verder en... het is eigenlijk leuker dan het ooit was.
Jullie geven elkaar volgens mij meer vrijheid, heb ik het idee. Voor side projects.
Ja, dat is een jaar of 5 geleden een beetje begonnen met links en rechts wat nukken en een beetje trekken en duwen. Wat kan er nou wel, wat kan er nou niet? We hebben een tijd vrij rigide een beleid gehad waarbij iedereen alles in de waag stelde voor. Alles was de band.
Ja.
De band was alles. Maar dat is natuurlijk voor een zanger zoals mij ook wel moeilijk. Je wil ook gewoon wel eens wat anders.
Ja.
En ik merkte dat gaandeweg ook langzaam steeds meer ging gelden voor die andere mannen. En Peter is op de duur ook solo plaat gaan maken.
Ja.
Het Zeeuws, prachtig geworden.
Slik.
Ik ben in die periode begonnen aan het voorbereiden van een solo toertje. Wat geen solo tour, want het was pas met een band. Ook een viermansformatie.
Theatertour.
Theatertour, maar dat heb ik dan
stedentrip,
zonder. Stedentrip. Dat heb ik zonder de band gedaan. En dat was heel, heel waardevol om te doen. Ook om eens te voelen wie ben ik zonder die drie broeders waar ik mee grootgebracht ben, weet je wel.
Hmm.
Wat kun je nou eigenlijk zonder elkaar? En ik heb ook heel veel eigen werk daarvoor geschreven, ook teksten.
Ja.
En dan dat komt tot nu toe nog ook altijd van Peter zijn hand natuurlijk. Dus ik ben me daar ook in aan het ontwikkelen.
Ja.
Ik ben steeds meer gaan co-writen met anderen. Voor anderen, hè, afgelopen jaar. Voor Marco, voor Guus Meeuwis. Zoals voor Jan Smit een liedje
geschreven. Ja, Jan Smit inderdaad. Op zijn
maar heel breed. Ja. Ben nu met Susanne Freek weer in de studio bezig geweest met een liedje. En ja, heel breed. Gewoon, het is gewoon leuk om te schrijven. Wat jij ook eigenlijk al jaren ook met anderen samen doet. En ik merk dat we daar allemaal niet zoveel moeite meer mee hebben. Dat iedereen dat elkaar gunt.
Dit is de basis.
En
die
is namelijk helemaal geen bedreiging. Maar dat moet je eventjes wel ook voelen en bevestigd krijgen.
Ja.
Ik merkte bijvoorbeeld na dat solo ding. Dat ik vond het echt heel erg leuk. En ik vind ook dat het wel goed gelukt was. Het was wel een goed toertje. Goede band. Liedjes waren goed. Ik moest alles doen. Dus ik leerde ineens ook veel meer hoe je zo'n productie, hoe dat nou in elkaar steekt. Wat nou wat kost.
Ja.
Wat kost nou een backline vervoeren met een trailer. Wat kost überhaupt gewoon personeel. Ja, jezus, we doen het al jaren. En,
het gaat gewoon, het gebeurt
dat
gewoon.
Weet ik veel, er is bijna geen controlling op. We doen dat gewoon.
Het kan altijd uit.
Het kan altijd uit. Ja. Als wat overblijft, is het voor ons, weet je.
Ja.
Maar dan moet je het ineens allemaal zelf gaan doen. En daar leer je heel veel van.
Ja.
En ik vond het na die tour eigenlijk een verademing om in die bus te stappen. En ik had Peter tussendoor natuurlijk ook af en toe wel gezien en gesproken. Maar niet zoveel, een maand of drie. En dan hadden we een heerlijk gesprek waar geïnteresseerd aan elkaars verhalen. En na een uur hadden we dat besproken. En toen draaide ik me om en deed ik mijn koptelefoon op. En toen ging ik op mijn telefoon muziekjes luisteren. Ja. En hij ging zijn boek lezen. En toen dacht ik, oh ja, dat is een band.
Ja.
Je hoeft elkaar niet bezig te houden. Je bent niet verantwoordelijk voor de ander zijn plezier.
Nee.
Je bent echt helemaal comfortabel met elkaar zijn. Dus je hoeft niet je gezellig voor te doen, amicaal te zijn, de mensen te vermaken. En ik ben nogal van het, ik voel me snel verantwoordelijk voor anderen. Heeft hij dan naar zijn zin, zit hij wel lekker in zijn vel? Ik ben gewoon heel gevoelig daarop.
Ja.
En bij die band, ja, het klinkt misschien raar om te zeggen, maar de grootste zegen is dat we elkaar gewoon af en toe met rust laten.
Ja.
En dat dus kan. En dat is misschien die vrijheid, dat is wat je eigenlijk ook in een relatie van man tot vrouw, of voor mij heb je
een cavia
waar je van houdt.
Ja, dat kan.
Maar dat je samen kunt zijn zonder elkaar te moeten bezighouden. En dat het leuk is om heel intrinsiek samen iets te doen. Namelijk dat optreden en dat trots zijn. Samen trots zijn op wat je doet.
En dan weer een nieuwe plaat maken. Ja. En dan begint het rondje weer opnieuw. En dan ga je kijken of je het weer nog beter en nog
het
mooier.
Het leuke is, we komen nu op een punt. Ik ben nu 45. We hebben nu een jaar of 27 zijn we bezig, denk ik. Je hebt al bijna 25 jaar een carrière.
Hmm.
Ja, nu is ieder liedje wat je weer opnieuw probeert, het is bijna zo van, zou het misschien nog één keer lukken?
Ja, ja, ja. En dan kom je in Zuid-Holland in één keer.
Juist.
Dat is toch te gek?
Want we waren natuurlijk ook ontslagen bij de platenmaatschappij waar we zaten.
Universal was dat toch?
Ja, we zijn weggegaan. En, we zijn op een prima manier weggegaan. Er was consensus over hoe dat moest. Maar ik had wel zoiets, ik vond het ook wel pijnlijk om te laten, gaan geworden.
Ja, te zijn. dat ze je lieten gaan.
Dat ik dacht,
ga maar.
Wij zijn toch wel een band die nog gewoon radiofähige muziek maakt.
Het is bijna zo van, nou, dan gaan we gewoon.
Nou,
okay.
Nou, dan gaan we maar.
Doei.
En toen hadden we Zuid-Holland als hit.
Ja.
Nou, dat is gewoon fijn.
Dat is lekker. En dat je ook, want ik was van het weekend nog ergens en toen kwamen jullie te sprake en toen ging het over België. En toen zei ik van, ja, maar ze zijn nu pas echt doorgebroken in België.
Ja.
Diegene met wie ik sprak, echt waar?
Ja.
Het is toch gewoon altijd al heel groot in België. Net zo groot in Nederland.
Nee, het was natuurlijk nooit iets. En wat je nu krijgt is, nu willen we een theatertour doen begin 2020. Willen we de eerste 3 of 4 maanden theatertour gaan doen door Nederland. Ja. Maar dan gaan we natuurlijk ook proberen om een stuk of 4, 5 theaters in Gent en in Brussel.
Ja.
En dan kun je dus voor het publiek wat jou nog eigenlijk niet kent, dan kun je gewoon het beste van 27 jaar bluff spelen in het theater. Met al die jaren ervaring. Nou ja, dat is niet slecht.
Dan kan je een mooi programma maken wat daar nieuw is.
Wat dan waar je een nieuwkomer bent.
Ja.
Nou ja, dat is natuurlijk leuk om zo nieuwkomer te zijn.
Ja, te gek man. Ja, ik vind dat heel mooi om te zien. En jullie zullen het ongetwijfeld vaker geprobeerd hebben in België. Maar dat op de een of andere manier, nu gewoon, in één keer vind het gewoon.
Is gewoon nooit gelukt.
Want hebben jullie ooit gedacht in Duitsland?
We hebben wel eens een keer een vertaling gemaakt van Rausch in Blauw. In mijn ziele.
Ja, ik ben heel slecht.
Ik wil het niet meer horen.
Dan ben ik gitaar gaan spelen.
En dansen aan de zee. Eind voor die trainen. Het zwaai die ons verbinden. Drijf voor den horizont. Aan den weer verschwinden.
Maar ja, wat is dan de doelgroep daar? Weet je wel?
Ja, de net zo gemiddelde luisteraar als in Nederland.
Sta je dan dadelijk in één keer...
Misschien is daar wel een markt voor. Maar ja.
Sta je in één keer op zondagochtend bij... Fernsehgarten, zij te playbacken. Dat zou toch kicken zijn.
Aan de ene kant wil je dat nog eigenlijk wel een keer meemaken. Maar zou ik het ook voelen in het Duits? Kijk, het ligt wel weer dicht bij Nederlands. Dus je weet ook wat je zingt.
Ja.
Mijn Duits is niet goed genoeg om echt een goed gesprek te voeren. Maar fonetisch kom ik er heel end. En Nederlanders verstaan Duitsers en andersom natuurlijk ook.
Zeker wel.
Alleen, ik denk soms ook wel eens... Aan de ene kant zou het wel cool zijn om daar nog één keer je slag te slaan. Met die hele backcatalogus aan mooie liedjes.
Ja.
Aan de andere kant denk ik, ja, maar wat ik nu al een beetje heb. Als we dan in België bij Van Geel zijn gasten zitten.
Oh ja.
En wat een belangrijke tv is daar zo. En ik ben gewoon weer een nieuwkomer. En ik moet dat allemaal weer laten welgevallen. En de manier waarop er dingen geregeld worden. En wat er van je verwacht wordt. En weer een station call. En even leuk lachen voor de foto. En ik heb het allemaal wel gehad. Ik vind dat natuurlijk al een leven lang niet leuk. Ik bedoel, het is niet vervelend als een lieve mensen aan je vragen mag geven op de foto. Nee. Maar het is toch ook wel vaak een beetje te veel. Ik vind het vaak ook wel vermoeiend.
Ja.
En dan moet je daar weer helemaal opnieuw. En dan even een Nederlander mopje incasseren. En even zo charmant mogelijk en een beetje op je woorden letten.
Het is anders als je 30 bent.
Ja.
Als je 30 bent is een ander verhaal. Zit je heel anders in die wedstrijd. Ik kan me voorstellen als je nu... Hey.
Ik heb wel eens de arrogante uitspraak gedaan. Ben ik daar nou 45 voor geworden om nu weer helemaal... Ja. Maar het klinkt dat klinkt alsof ik niet daar, alsof ik er niet dankbaar om ben. Ik ben natuurlijk heel blij dat het gebeurt in België.
Ja.
Maar het is ook wel fijn dat je op de duur gewoon op een punt komt in je carrière. Dat je ook voor vol aangezien wordt. En mensen weten wat je kunt, wat je hebt bereikt en hebt meegemaakt. En dat je ook niet meer zo hard jezelf hoeft te bewijzen.
Soms is het ook gewoon goed misschien.
Nou, ik wil me niet meer bewijzen. Dat is het eigenlijk. Ik wil gewoon... Alleen nog doen wat ik heel leuk vind om te doen.
En dat kan ook.
Muziek maken en zo goed mogelijk als ik kan.
Ja.
En alle interviews en alles wat erbij hoort is gewoon kut.
Ik zit ook te denken, van, stel dat je in één keer per ongeluk in Duitsland doorbreekt. Dan moet Peter al die teksten naar Duits gaan vertalen.
Ik denk dat we een ander moeten laten doen dan.
Nou, misschien die gozer van wie jullie dat nummer vertaald hebben.
Nou, we hebben dat dan Herbert Kreunemeyer toegevraagd.
Ah, Herbert Kreunemeyer. Ja. Oh, zo, ook niet de minste natuurlijk.
Nee, maar, het is ook dat, maar dat is er nooit echt van gekomen. We hebben het er wel over gehad.
Ja.
En in die periode dat we contact hadden over het wellicht vertalen van bluffmateriaal... kwam hij met een lijstje met liedjes voor. Luister, hier eens naar dit speelt nou in Duitsland.
Ja.
En een van die liedjes die daarbij zaten was Frankfurt Oder van Bossen. Ja. Wat Zoutelanden nu geworden is. Dus een regelrecht voortvloeisel uit die soort van gestrande samenwerking met Herbert Kreunemeyer.
Grappig. Ja. Dus er zijn dus flirts geweest.
Er zit wat Duitsland in.
En dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat je nu in België bent doorgebroken.
En we hebben in de Hansa Toon Studio hebben opgenomen. Weet je wel.
Ja,
er is altijd die link wel geweest met Duitsland.
Ook, misschien is het iets gewoon wat op een gegeven moment gebeurt.
Zo Stil is,
Is ook Duits,
Jupiter Jones.
Jupiter Jones, ja.
Is overigens de enige 2 keer, ik moet eigenlijk zeggen 3 keer... want dan Holiday in Spain was ook een cover in die zin. Dat hebben we natuurlijk 3 keer gedaan.
Ja.
En voor de rest hebben we altijd al onze eigen liedjes geschreven. Maar dat je dan in België doorbreekt met een cover... is ook wel weer een beetje zuur natuurlijk.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat misschien de motivatie geeft om...
Nou ja, ik wil nu graag laten zien wat we in huis hebben.
Toch, dan krijg
we gaan
je
volgende week weer een week schrijven met de band.
Ja.
En dan, dan wil je heel graag gewoon wel weer een hit schrijven.
Ik denk dat dat gaat lukken. Ik hoor in de verte, je hebt geen koptelefoon, maar ik hoor op de eindtune. Het zit erop, mensen. Dankjewel voor het luisteren. Pascal, dankjewel voor de gastvrijheid.
Wat heb jij eraan? Prachtige stem zo op de
kop. Dank je. Van. Ik koop nu al die platen van Bluff. De platenzaak.
Je zou iets als DJ ook wel...
Nee. Nee, er staan platen. Oh. Maar eerst gewoon een podcast maken. Namelijk Gitaarmannen de podcast. Ga naar gitaarmannen.nl. Abonneer je op de podcast. En vertel aan elke gitaarliefhebber dat hij deze podcast moet checken. Je kan trouwens ook nog eventjes naar de Facebook gaan. En je kan ook nog naar Twitter en Instagram. Dames en heren, graag spreek ik jullie weer bij Gitaarmannen de podcast.
Zo.
Strak, hè?
Hallo, we zijn precies klaar.
Nou, dan zet ik hem nu uit. Dag mensen. Hey, dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app. En kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl. En daar kijk je waar ik in het theater kom met mijn gitaarmannen. Van Clapton tot Sharon theatertour. Zie je daar.